Euroskepsis. Welke euroskepsis? Welkom, dames en heren. Welkom bij het symposium over Nederland en Europa. Een van de onderdelen van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut. Een symposium over Nederland en Europa. Nederland binnen Europa, om iets exacter te zijn. Hoe kritisch is Nederland over Europa? Is het altijd al zo geweest? Zijn we nu kritischer dan vroeger? Of valt het misschien wel mee? Dat zijn vragen die vanmiddag aan de orde komen. Vragen waarop onze inleiders, de mensen achter de tafel, op zullen ingaan. En waarop u straks, in de tweede helft, ook het nodige te zeggen krijgt. Onze inleiders, ik stel ze om te beginnen graag aan u voor. Hilde Reiding, wetenschappelijk onderzoeker, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Anjo Harivan, docent internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit van Groningen en verbonden aan het documentatiecentrum voor Nederlandse politieke partijen, ook in Groningen. En rechts van hem, Julian Hoekstra, masterstudent aan diezelfde universiteit en afgestudeerd op een onderwerp waar we het vanmiddag over hebben, Nederland en Europa, descriptie getiteld Europese integratie en Nederlandse politieke partijen. Na de inleidingen, en ik denk dat we dan ongeveer zo rond 3:30 zitten, komt u aan bod. We gaan discussiëren aan de hand van een paar stellingen die we gedestilleerd hebben uit de inleidingen, uit dat wat de inleiders ons te zeggen hebben. En dat gebeurt onder mijn leiding. En mijn naam is Jan Schinkelshoek en ik ben adviseur van het Montesquieu Instituut. En vanmiddag is het mijn taak om de discussie in goede banen te leiden. En dat wordt een hele klus, tenzij we ons houden aan de befaamde stelregel: de gespreksleider heeft altijd gelijk, ook als hij ongelijk heeft. Dat lijkt me een goede aftrap om als eerste mevrouw Reiding het woord te geven en haar vragen om ons in te leiden in haar onderdeel.
Beeld en werkelijkheid, dat is het thema van de Montesquieu Zomerconferentie van dit jaar. En vandaag zullen we het, zoals de heer Schinkelshoek al zei, hebben over Europa. Mijn Groningse collega's Anjo Harivan en Julian Hoekstra zullen daarbij de meer recente jaren voor hun rekening nemen. En ik zelf zal een stapje verder teruggaan in het verleden en mij concentreren op de jaren 70 en het begin van de jaren 80. Dit waren jaren van eurosclerose, jaren waarin de samenwerking tussen de lidstaten moeizaam verliep en waarin het integratieproces leek te stagneren. Op het eerste gezicht zou je dus kunnen zeggen van ja, van als er dan weinig gebeurde in die integratie, ja, waarom dan daarover te schrijven of te spreken op een conferentie zoals deze? Dat er ogenschijnlijk weinig gebeurde, betekent echter niet dat er inderdaad helemaal niets gebeurde. Een weinig zichtbare, maar wel belangrijke ontwikkeling in deze jaren was het ontstaan van een zekere politieke onverschilligheid ten aanzien van Europa. De Europese integratie werd in toenemende mate een zaak van het verstand en het engagement echt met de Europese zaak werd minder. Onder de Nederlandse bevolking was dat engagement al nooit zo heel erg groot geweest, maar in ieder geval in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werd dat wel gedeeld door belangrijke delen van de politieke elite. In de periode 1973-1986 taande echter ook in die kringen het enthousiasme voor Europa. De passie ging verloren en het vuur ging eruit. De vraag is natuurlijk, ja, hoe kwam dat dan? Er zijn daarvoor twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats gebrek aan discussie. En in de tweede plaats de kloof die er groeide tussen beeld en werkelijkheid. Ideaalbeeld en werkelijkheid, zoals als men wil. Een Europese gemeenschap die ontwikkelde zich gewoon niet zoals men zich die had voorgesteld. Wat had men zich dan voorgesteld? De Haagse politici hadden voor ogen een open en democratische gemeenschap met sterke bevoegdheden voor de supranationale organen, de Europese Commissie en het Europees Parlement. En onder de grote partijen, de Partij van de Arbeid, de VVD en ook de confessionele partijen die later het CDA zouden gaan vormen, was in toenemende mate daarover consensus ontstaan. Zodanig zelfs dat in de verkiezingsprogramma's van 1971 de Europa-paragrafen eigenlijk vrijwel identiek waren. En ook nieuwkomer D66 die sloot zich bij die heersende opvattingen aan. Alleen aan de uiterste van, van het politieke spectrum, ter linkerzijde met name CPN en PSP, en aan de andere kant van het spectrum de kleine christelijke partijen, die hadden opvattingen die van die grote consensus eigenlijk afweken. De kleine christelijke partijen die wilden de God van God gegeven soevereiniteit niet opgeven. Die wilden wel graag samenwerken met andere landen in Europa, maar dan alleen op intergouvernementele basis. Dus niet met Europese Commissie, Europees Parlement, erbij die organen waarin de regeringen van de lidstaten geen directe inspraak hadden. En de kleine linkse partijen die zagen de EG vooral als een kapitalistisch blok en waren om die reden er tegen gekant. De betreffende partij die speelde echter in de Nederlandse politiek op dat moment een betrekkelijk marginale rol. Dus echt doorbreken konden ze de consensus niet. Aan het begin van de jaren 70 leek het er even op dat de Partij van de Arbeid die consensus wel zou gaan doorbreken. Want de vernieuwingsdrang en de progressieve ideeën die vanaf de tweede helft van de jaren 60 opkwamen, die kregen binnen die partij behoorlijk voet aan de grond. En dat leidde ertoe dat er binnen de partij een groep ontstond van critici die eigenlijk die kritiek die die klein-linkse partijen hadden op Europa wel deelden. Was de EG niet eigenlijk een puur kapitalistische organisatie die alleen opkwam voor het grootkapitaal en voor de multinationale ondernemingen? En daarbij minder aandacht had eigenlijk voor de gewone werknemer en de sociaal zwakkeren. Werd er wel voldoende aandacht besteed door de EG aan de derde wereld? Nou, zij vonden eigenlijk, het leek er niet op. En ze gingen eigenlijk die EG steeds meer zien als een conservatief bolwerk dat zo gewenste vernieuwingen in de weg stond. Eigenlijk de vraag was, kon de Partij van de Arbeid die integratie nog wel steunen op die manier? Nou, het antwoord dat de partij daarop had, was het zogenaamde voorwaardelijkheidsdenken. En dat betekende dat verdere Europese integratie alleen kon worden gesteund als daarbij aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Dus verdere stappen, nieuwe bevoegdheidsoverdracht naar Brussel, werd alleen gesteund als ten eerste dat bijdroeg aan verwezenlijking van sociaal-democratisch gedachtegoed. En in de tweede plaats als op Europees niveau ook de democratische controle gewaarborgd was. Dus in de praktijk betekende dat dan uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement. De liberalen en confessionelen, die nog altijd zeer pro-Europees gezind waren, die maakten zich over dat voorwaardelijkheidsdenken wel zorgen. Ten meer ook omdat de Partij van de Arbeid inmiddels in de regering een centrale plek had ingenomen, want in 1973 was het progressieve kabinet Den Uyl aangetreden. Ze vroegen zich af, zou dat pro-Europese beleid van Nederland nu gaan veranderen? En zou de soep wat betreft die voorwaarden ook werkelijk zo heet worden gegeten als dat die werd opgediend? Nou, in de praktijk viel dat allemaal reuze mee. In feite veranderde aan het kabinetsbeleid niet veel. En ook binnen de Partij van de Arbeid kreeg de nog altijd pro-Europees gezinde partijelite al heel snel weer de overhand. Tot frustratie van die critici natuurlijk, maar goed. De directe betekenis van het voorwaardelijkheidsdenken op de politieke besluitvorming, die was daardoor eigenlijk heel klein. Maar indirecte invloed had het wel. Want met uitgesproken federale idealen die de Partij van de Arbeid voorheen nog wel eens verwoordde, daar kon de partij tot nu niet meer mee aankomen, mits ze niet dat kritische deel van haar achterban nog verder van zich wilde vervreemden. Ook leek de EG steeds minder dan daarvoor een doel op zich te zijn. Voorheen was het toch ook een doel op zich en dat werd minder. Er werd een meer instrumentele benadering gekozen, waarbij meer aandacht kwam voor de vraag van hoe geven we de EG zo vorm dat sociaal-democratische idealen verwezenlijkt worden en problemen op sociaal-economisch gebied ook in Nederland worden opgelost. En eigenlijk viel de Partij van de Arbeid daarmee niet eens zo erg veel uit de toon, want ook andere partijen leken meer en ook meer openlijk het economisch belang van de gemeenschap centraal te gaan stellen. Dus in feite was zo die consensus dan toch weer mooi hersteld. Wie echter dacht dat de continuering van sociaal-democratische steun voor de Europese integratie een overwinning was voor degene die Brussel een warm hart toedroegen, die had toch niet helemaal gelijk. Want zolang er over Europa nog discussie was, werd er inderdaad nog over gepraat. Naarmate die meningsverschillen weer wegvielen en de Haagse gelederen zich weer sloten, verflauwde die discussie. Een factor daarbij vormde ook het einde dat er kwam aan het zogenaamde dubbelmandaat van de leden van het Europees Parlement in 1979. Tot dat jaar was het Europees Parlement samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Dus alle Nederlandse leden in het Europees Parlement zaten tevens in de Eerste of Tweede Kamer. En zij waren in feite een soort natuurlijke aanjagers van het debat over Europa ook in Den Haag. Ze waren heel goed op de hoogte van hoe Europa werkte, wat de nieuwe ontwikkelingen waren. En ze hadden vaak ook een zekere passie ontwikkeld voor de Europese zaak. Nou, in 1979 viel die pool van experts weg uit de Kamer. Want in dat jaar werden dus eerst de directe verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Dus die leden van het Europees Parlement werden niet langer geselecteerd uit de nationale parlementen, maar er werden nu direct gekozen door de burger. En Tweede Kamerleden die konden zich nog wel kandidaat stellen, maar in de praktijk gebeurde dat eigenlijk niet. En voor het Europees Parlement was dat goed, maar voor de Tweede Kamer, die betrokkenheid daar met het Europese werk nam daardoor af. En dat bevorderde uiteraard ook het debat niet. Tot zover dan het gebrek aan discussie als eerste oorzaak van het ontstaan van een grotere politieke onverschilligheid. Nu naar de tweede oorzaak daarvan, de groeiende kloof die er kwam tussen het beeld dat men had van hoe de Europese samenwerking eruit zou moeten zien en de realiteit die daar in toenemende mate van begon af te wijken. Er was niet alleen teleurstelling over het gebrek aan voortgang in de integratie, maar ook de institutionele ontwikkelingen die werden ervaren als een deceptie. Zoals gezegd wensten vrijwel alle partijen een supranationaal en democratisch gecontroleerd Europa. Voor wat betreft de supranationaliteit ging het helemaal de verkeerde kant op. Want in 1966 werd het zogenaamde akkoord van Luxemburg gesloten, waarin op Franse instigatie werd vastgesteld dat meerderheidsbesluitvorming tussen de lidstaten kon plaatsmaken voor besluitvorming bij consensus. Als een van de lidstaten aangaf dat er voor haar een vitaal belang op het spel stond. Zo'n staat kon dan dus eigenlijk de besluitvorming tegenhouden. Nou, dat was Nederland een doorn in het oog, omdat dat natuurlijk de intergouvernementele krachten tussen de regeringen versterkte ten koste van die van de supranationale organen, met name de commissie. En het risico op deals tussen de lidstaten buiten die organen om werd groter. En de verwachting was dat met name grote lidstaten daarvan zouden profiteren. En dat het nadelig zou zijn voor de kleinere lidstaten, waaronder dus Nederland. Een volgende stap in intergouvernementele richting die werd genomen in 1974. Toen werd de zogenaamde Europese Raad van Staats- en Regeringsleiders ingesteld. En daarbij werd afgesproken dat regeringsleiders voortaan 3 maal per jaar zouden samenkomen om problemen te bespreken en om de integratie verder een impuls te geven. Maar het probleem was, die Europese Raad die was buiten de verdragen opgesteld, ingesteld. En de vrees was dat die Europese Raad wederom die positie van die gemeenschapsorganen zou gaan ondergraven, vooral ten gunste van de grotere lidstaten. Nederland was er dan ook tegen geweest, maar legde de regering uit in de Kamer. Uiteindelijk had Nederland het niet kunnen tegenhouden, want die grotere lidstaten waren hoe dan ook van plan hun contacten te intensiveren. Dus het leek dan altijd nog beter om dat dan te accepteren binnen min of meer formeel orgaan, dan dat zeg maar via allerlei bilaterale onderontjes zou gebeuren, waarbij de kleinere lidstaten überhaupt niet aanwezig waren. Nou, in de Tweede Kamer die kon er eigenlijk natuurlijk weinig tegen inbrengen, maar de meeste fracties hadden toch enorm veel moeite om zich bij die nieuwe realiteit neer te leggen. En er werden allerlei gloedvolle betogen gehouden tegen wat ook wel het illegale orgaan van de Europese Raad genoemd werd. En er werden ook breed gesteunde moties in gediend om de regering te vragen toch vooral te garanderen dat besluitvorming bleef plaatsvinden via de formele procedures. En dat aan de bevoegdheden van het Europees Parlement en de Europese Commissie niet getornd werd. Een omslagpunt in die principiële benadering in het parlement ontstond in 1979. Want in dat jaar werd besloten tot het zogenaamde Europees Monetair Stelsel. Dat was een wisselkoersstelsel dat de Europese, binnen Europa de monetaire stabiliteit moest garanderen. Want we hadden toen immers nog niet één munt, maar allemaal nog onze aparte munten. Nou, op zich werd zo'n stelsel in de Nederlandse politiek breed gesteund en toegejuicht. Maar een probleem was er wel ten aanzien van de totstandkoming van dat stelsel. Wat was namelijk het geval? Volgens de formele procedure zou zo'n initiatief tot stand moeten komen uit de commissie, waarna het dan door de lidstaten in de raad zou worden besproken. Maar het was anders gegaan. Het was ontstaan nu dit keer in bilaterale contacten tussen de Duitse bondskanselier en de Franse president, die dat vervolgens indiende bij die illegale Europese raad, waarna dat werd afgehamerd. Nou, daar was men in Nederland niet zo heel erg blij mee, want de commissie stond min of meer buitenspel bij toch een hele belangrijke beslissing. En de Nederlandse regering die vreesde dat dat een intergouvernementele precedentwerking kon hebben. En die deed een poging om te komen tot een opstand, een formeel protest van de kleinere lidstaten, maar kreeg daar de handen uiteindelijk niet voor op elkaar. Het was een soort mislukte opstand der dwergen, werd wel van gesproken. Je zou desalniettemin verwachten, gezien de principiële houding die in de Kamer steeds was aangenomen, dat de Kamer toch de regering wel steunde bij die poging die ze had ondernomen. Maar het was niet het geval. De regering kreeg in de Kamer juist heel veel kritiek. De regering had zich te negatief opgesteld, had een kans verspeeld om invloed uit te oefenen. En het kwam er eigenlijk op neer dat de regering de intergouvernementele realiteit die inmiddels was ontstaan in Europa niet onder ogen had gezien. En de gebeurtenis bleek achteraf een keerpunt te zijn in het denken van politiek Den Haag. Want na 1979 speelden van die principieel georiënteerde uitspraken over supranationaliteit en formele procedures een veel minder grote rol in het politieke debat. En een veel meer pragmatische benadering vond ingang. Verschillende partijen pleiten er bijvoorbeeld zelfs voor om bilaterale contacten met andere EG-lidstaten te versterken, om zo via intergouvernementele weg de Nederlandse positie in Europa te versterken. Dus dat was heel wat anders dan die principiële houding waar eerst vooral toch voor gepleit werd. Er waren nog wel pleidooien om het vetogebruik in de Raad terug te dringen. Dat was ontstaan van dat als gevolg van dat akkoord van Luxemburg, wat ik eerder noemde. Want iedereen was het er toch wel over eens dat de besluitvorming ernstig hinderde. Maar ook die pleidooien kregen steeds meer het karakter van plichtmatig opgedreunde riedeltjes. Omdat andere lidstaten waren het er gewoon niet mee eens en die wilden wel op die manier de besluitvorming handhaven. Dus dat wekte natuurlijk ook weinig motivatie om daarmee door te gaan. En dat merkte je ook bij de begrotingsbehandelingen. Namen op een gegeven moment zelfs sommige woordvoerders niet eens meer de moeite om dat plichtmatige riedeltje nog af te draaien. En ze lieten soms Europa zelfs maar helemaal links liggen. De afgenomen belangstelling en de sfeer van gelaten acceptatie van wat men nu eenmaal toch niet kon veranderen aan de Europese realiteit, die kwam ook tot uitdrukking waar het gaat om het opkomen voor de rechten van het Europees Parlement. Aan het begin van de jaren 70 werden in de Kamer nog breed gesteunde moties aangenomen waarin gepleit werd en ook door de regering geaccepteerd werd dat verdergaande integratie alleen mogelijk was als ook de bevoegdheden van het Europees Parlement zouden worden vergroot. En halverwege de jaren 80 was daar toch minder vuur voor die strijd voor het Europees Parlement om de democratie niet te laten weglekken. Want in halverwege de jaren 80 kon de minister van Buitenlandse Zaken vrijwel onweersproken uitspreken dat hij zo'n koppeling een veel te strak keurslijf vond. Nou, in de jaren 70 had dat waarschijnlijk wel het nodige commentaar en gemoor opgeleverd. En nu reageerde eigenlijk bijna niemand er zelfs überhaupt op. Dus ook het geloof in een democratisch Europa had de Nederlandse politiek blijkbaar inmiddels verloren. De bereidheid ervoor te vechten was in ieder geval niet echt groot meer. En het opwerpen van een obstakel in dat Europese integratieproces dat toch al zo moeilijk verliep, werd eigenlijk ook niet meer zo als een optie beschouwd. Want de Nederlandse economie draaide slecht, de werkloosheid was groot en de economische noodzaak om stappen verder te nemen op dat integratiepad was gewoon te groot om nog in de waagschaal te stellen voor een democratiseringsproject waarvoor hoogstwaarschijnlijk de handen toch niet op elkaar te krijgen zouden zijn. Enthousiasme voor de Europese integratie maakte op die manier steeds meer plaats voor teleurstelling en berusting. De consensus over Europa verwerd tot een zogenaamde permissieve consensus. De ontwikkelingen in de Europese integratie werden zonder veel enthousiasme gesteund en soms zelfs uitsluitend nog getolereerd omdat het nu eenmaal niet anders kon. Tekenend is de uitspraak die CDA-Kamerlid René van der Linden deed in 1985. Hij vond Europa zou een zaak moeten zijn van hart en verstand samen. En constateerde hij in de praktijk, ja, was het ja, voor wat betreft het hart wel een beetje verloren gegaan. Echt engagement, ja, dat miste hij wel onderhand. Nu de steun voor de Europese integratie inderdaad met name een zaak van het verstand geworden werd, werd deze ook kwetsbaarder. Als politici namelijk behalve hun engagement ook hun verstand zouden verliezen, zou die steun natuurlijk gemakkelijker kunnen afbrokkelen en kunnen wegvallen. De afgelopen jaren lijkt dit soms inderdaad wel eens te zijn gebeurd. Dat is althans het beeld. In hoeverre dat beeld dan weer klopt, daarover geef ik mijn collega's uit Groningen graag het woord.
Dankjewel voor deze boeiende inleiding. Die laat zien hoe het idealisme geleidelijk aan uitdoden en plaatsmaakte door al dan niet noodgedwongen realisme. Alvorens mijn rechterbuurlieden het woord te geven, kijk ik even rond of er vragen zijn. Dingen die niet helder zijn. Ik zou nog niet willen debatteren, maar misschien zijn er vragen die we nu even kunnen bespreken. We hoeven er straks niet te zeggen, ik heb het niet begrepen of ik had daar nog een nadere toelichting op. Nou, complimenten. Het is allemaal heel helder geweest. Dus we zijn klaar om erover los te barsten. De Harryvan, het woord is aan u.
Dank u, heer. Goedemiddag, dames en heren. Laat ik beginnen met een stelling over verkiezingsprogramma's. Het onderzoek naar verkiezingsprogramma's staat de komende 20 minuten centraal. Misschien een gewaagde stelling. Anno 2012 worden verkiezingsprogramma's in ons land meer geraadpleegd dan voorheen. Dat is mijn stelling. Het is geen het is meer een persoonlijke indruk dan een academisch-empirische observatie. Maar stel dat ze klopt, hoe zou dat dan komen? Nou, we kunnen een paar mogelijke verklarende factoren aanwijzen. Op de eerste plaats dat door het internet die programma's bijzonder gemakkelijk toegankelijk zijn. Je hoeft er de deur niet meer vooruit. Een tweede factor lijkt te zijn de stemhulpen. Zoals de stemwijzer en het kieskompas. Die stimuleren de lectuur van partijprogramma's. U heeft allemaal in uw kennissenkring wel zo'n geharnaste sociaaldemocraat die door de stemwijzer tot zijn of haar verbijstering uitkwam bij, laten we zeggen, de Partij voor de Dieren. Nou, dan ga je eens even kijken hoe dat komt. En een derde en een niet weg te poetsen factor is naar mijn beleving dat die programma's in vergelijking met vroegere partijprogramma's zoveel vlotter, zoveel puntiger geschreven zijn, fraaier vormgegeven en beter aan de vrouw en man worden gebracht dan voorheen. Neemt u nou deze PvdA-glossie 12, ontwikkeld door blademaker, bladendokter Van Vuren. De titel verwijst naar de verkiezingsdatum, de aankomende verkiezingen in september. Zeer verzorgd vormgegeven en meteen al Europa op de keukentafel. En daar wordt lijstduur van Rossum ingezet, meteen op pagina 2 en 3, om de ergste ketterijen in zaken Europa te bestrijden. En hij doet dat op de van hem bekende manier, met veel humor en toch ook met gezag. En met name dus Europa meteen vooraan, dat wijst nog eens op het belang dat het onderwerp inmiddels heeft gekregen. Ook in het PvdA-programma, de PvdA lijkt haar geloofscrisis op dit punt te boven zijn gekomen. Er zijn er 400.000 van het land ingestuurd. Als elk exemplaar een zieltje wint, dan krijgt de PvdA er 8 zetels bij. Het is als gezegd zeer professioneel vormgegeven door Van Vuren. Prima leesbaar en ja, gelikt betitelde het NRC Handelsblad commentaar deze productie. Zo breng je ideeën wel onder de aandacht, in vergelijking met die vroegere programma's. Nou ja, met humor, maar daar heeft links zeker niet het alleen recht op, nooit gehad ook. Als we naar de hele andere kant van het politieke spectrum kijken. Eens even kijken of dit werkt. Ja, Een passage uit het PVV-programma voor 2010 tot 2015. Een agenda van hoop en optimisme. Het EU-nationalisme moet de kop worden ingedrukt. Nederland als provincie van de Europese superstaat, daar zit niemand op te wachten. Hun vlag halen we neer, hun president gaat zijn kleinkinderen vermaken en hun volkslied zingen ze maar onder de douche. Nederland moet blijven. Het is snerende humor, maar het is humor. Europa-bashing op zijn best, of op zijn gevaarlijkst, zo u wilt. We vermoeden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hand van Martin Bosma. Goed, mijn stelling of mijn indruk is dus dat het verkiezingsprogramma weer meer geraadpleegd wordt dan in voorbije jaren door het internet, door die kieshulpen en door de communicatiekundige verbeteringen van vermarkting en teksten. Betekent dat nou ook dat die verkiezingsprogramma's daarmee ook weer aan relevantie winnen in de campagnes, in de politieke campagnes, in hun geheel? Dat is nog maar de vraag en daar zal collega Hoekstra straks nog wat over zeggen. Goed, een tweede punt. In hoeverre gaven en geven partijpolitieke programma's aandacht aan Europa, aan Europese vraagstukken? Ik verwijs daarvoor naar tabel 1 op het uitdeelvel wat u op uw zetel heeft aangetroffen. Ik pronk hier enigszins met de powerveren van collega Hoekstra en collega Van Dorp, ook in ons midden. U ziet in tabel 1 de kwantitatieve aandacht voor Europese samenwerking en integratie in de programma's van de grootste politieke partijen sinds 1981. 81 helemaal onderaan en 2012 de recente programma's helemaal bovenaan. Ik zal u de techniciteiten besparen. Het gaat om een percentage van de totale aandacht met enige correctie voor de plaats die zo'n Europa-uitspraak aanneemt of inneemt in het programma. Europa-aandacht voor in het programma krijgt een hogere score dan Europa-aandacht geheel achteraan. Nou, we zullen deze tabel niet in zijn geheel doornemen. Er komt wel een algemeen beeld uit naar voren. Namelijk dat de kwantitatieve aandacht, de hoeveelheid ruimte en woorden gewijd aan Europese vraagstukken, toenam vanaf de vroege jaren 80 tot ongeveer het midden van de jaren 90 en daarna ongeveer gelijk bleef. En dus toename tot ongeveer 1995 en daarna tussen 1995 en 2010 stagnerende aandacht voor Europa in de programma's. En dat in een periode, juist vanaf 1995, dat burgers en kiezers juist in toenemende mate Europa als zaak van contestatie, als een zaak van, als voorwerp van kritiek, ook als een projectpunt van ergernis, van onbehagen of juist van idealisme, begonnen te zien. Denkt u maar aan de prominente plaats die Europa steeds meer kreeg in de kranten. Voor 1995 moest je Europa in het economiekatern opzoeken. En sinds 1995 kun je zeggen dat Europa een tocht in de krant naar de voorpagina heeft gevonden. Die trend tot politisering van Europa, denkt u aan Fortuyn, het zieloze Europa, werd dus aanvankelijk niet opgepikt in de programma's van de politieke partijen in de vorm van meer aandacht voor Europa. De partijen reageerden niet responsief als het ging om de gekwantificeerde aandacht die ze Europese vraagstukken gaven. Eurosepsis, welke eurosepsis leken ze te denken? De bukkende bestuurder die de andere kant op keek. Dat, dames en heren, is nadrukkelijk veranderd de afgelopen maanden. We zien een sterk toegenomen aandacht voor Europa in de verkiezingsprogramma's anno 2012. U krijgt daar zicht op als u het beeld voor de cijfers voor 2010 vergelijkt met die voor 2012. Bij alle onderzochte partijen is de aandacht voor Europa groter geworden. Vaak fors groter. In de regel een verdubbeling, vooral op links. Als u D66 erbij neemt, GroenLinks, maar ook de Partij van de Arbeid en de SP. Tenminste een verdubbeling van de aandacht voor Europese vraagstukken. Bij het CDA en de VVD is de toename minder spectaculair, maar wel aanwezig. En zoals u ziet, de PVV spant de kroon. En Wilders kondigde het al aan bij de lancering van zijn campagne. En de naam van zijn programma is dan ook Hun Brussel, Ons Nederland. De PVV presenteert zich nu met zoveel woorden als een afscheidingsbeweging. En dat blijkt ook uit de aandachtsscore van 23,22 in 2010 naar nu 86,04. Zoals de heer Wilders aankondigde, tot de verkiezingen zou de PVV een one-issue partij zijn die zich enkel op Europa ging richten. Nou, die gerichtheid op Europa, op afscheiding van Europa, komt in deze cijfers tot uitdrukking. En zo kunnen we, in de mate dat de partijprogramma's een maatstaf vormen, constateren dat die programma's met dit alles een noviteit tonen, namelijk politisering van het debat over Europa in Nederland, ook in de programma's. Het zou tijd worden. Een derde punt. Wat voor stellingnamen nemen partijen dan inhoudelijk in ten opzichte van Europa? In wederom de partijprogramma's. Dat is een vraag die nog niet zo eenvoudig te beantwoorden was. Hè, als u zich realiseert dat Europa een bewegend doel vormt. In 1950 was het een spectaculair, maar tegelijkertijd beperkt experiment in het bovenstatelijk beheer van kolen- en staalsectoren. En dat beperkte experiment heeft zich anno 2012 verbreed tot een confederaal samenwerkingsverband met brede bevoegdheden. En daarmee tot een bestuurslaag. Een bestuurslaag voor de beide het project Europa betrokken staten en samenlevingen. En er is dus een fait accompli, Europa heeft zich ontwikkeld. En dat fait accompli van die historische ontwikkeling van experimenten tot bestuurslaag heeft gedurende de hele 60 jaar eigenlijk telkens voorstanders van verdere Europese integratie uitgenodigd. Nadere voorkeuren, nadere wensen te formuleren. En de tegenstanders genoopt tot herbezinning op hun verzet. Houden we dat verzet vast? Houden we daaraan vast? Of leggen we ons neer bij dat fait accompli Europa dat zich had ontwikkeld? Dus een proces van 60 jaar herformulering, een heroverweging, een herformulering van politieke preferenties. En dat betekent dat er dus geen generaal eikpunt is waar je de stellingname jegens Europa tegenaf kunt zetten. Wel is het mogelijk op een willekeurig moment in de tijd, en op verschillende momenten in de tijd, de vraag te beantwoorden in hoeverre individuele actoren of politieke partijen voorstander zijn van verdere Europese competentievorming, een verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel. Nou, verschillende auteurs hebben gepoogd daar typologieën voor op te stellen, typologieën van eurofilie en eurosepsis. Voor onze studie hebben we een op de Nederlandse verhoudingen toegesneden vijfdeling ontwikkeld. Een bewerking van een model van de Brit Chris Flood, aangepast voor de Nederlandse verhoudingen. We hebben wat categorieën samengenomen, de criteria en de betiteling aangepast. En het resultaat ziet u in figuur 2. Aan het ene uiterste een zogenaamde EU-maximalistische attitude. En stellingname die overeenkomt met die federalistische houding waar collega Reiding al aan refereerde. Europese integratie als nuttig en wenselijk. Als oplossing voor grensoverschrijdende vraagstukken. Maar ook als een politiek doel op zichzelf. En het andere uiterste, onderaan ziet u de EU-verwerpende attitude. Een houding die Europese staatskundige constructie verder overdraagt van bevoegdheden van de hand wijst. En in de mate dat Europa gerealiseerd is als een vijandige bezettingsmacht ervaart. De EU-renationalisatorische attitude erboven die gaat niet zo ver. Daar ziet men de voordelen van wat in Europa tot stand is gebracht, maar men acht Europese integratie op onderdelen doorgeschoten en streeft naar het terugbrengen van bevoegdheden naar het nationale niveau. Een EU-positivistische stellingname staat positief ten opzichte van het wat in Europa tot stand is gebracht en accepteert ook nadere overdracht van bevoegdheden van het nationale naar het Europese niveau als middel voor de oplossing van grensoverschrijdende vraagstukken. Nadrukkelijk niet als een politiek doel op zich. En dan tenslotte de EU-behoudende methode staat niet afwijzend tegenover Europa in zijn actuele vorm, maar meent dat het integratieproces af is. Verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel is ongewenst. Nou, de bovenste twee typeringen, maximalistisch en positivistisch, kunnen we als eurofiel betitelen. En de onderste twee, EU-renationalisatorisch en EU-verwerpend, passen bij het etiket euroceptisch. En nou geeft onze tabel 3, geeft aan hoe de afgelopen 25 jaar, hoe partijen in hun programma zich in die afgelopen 50 jaar hebben uitgelaten over Europa. En de score 4 staat daarbij voor die maximalistische, min 4 voor EU-verwerpend, 0 voor behoudend. En de oneven getallen geven tussenscores aan. Een kanttekening, het ging ons om de longitudinale ontwikkeling van de programma's in de tijd. Niet om een momentopname. Er zal best voor de scores van een specifiek programma in een specifiek jaar verschil van mening mogelijk zijn of dat nou met een 3 of met een 2 of met gehonoreerd moet worden. Het ging ons om de meerjarige trends en daar zijn een aantal boeiende te onderkennen. Ik neem er een paar kort met u door. En u ziet dat de traditioneel grote middenpartijen van de Nederlandse politiek, CDA, VVD, D66 en Partij van de Arbeid, met een maximalistische pro-Europese gezindheid de jaren 80 uitkomen. En hoe doorleefd die gezindheid was, dat is een andere zaak zoals collega Reiding terecht naar voren bracht. Maar in ieder geval werd in de programma's de vorming van een federaal Europa expliciet beleden. Ook door de VVD, waar vervolgens vanaf het midden van de jaren 90 een revolutie in euroscepticerende zin aangewakkerd door Frits Bolkestein een einde aan maakte. Dus de VVD valt vanaf het midden van de jaren 90 van haar federalistische geloof. GroenLinks daarentegen maakte een omgekeerde ontwikkelingsgang door. Twee van de vier oprichterspartijen waren uiterst euroceptisch, de al genoemde CPN en PSP. En die wisten aanvankelijk de koers van de nieuwe partij en daarmee ook het programma te domineren. En dat veranderde in de loop van de jaren 90, toen GroenLinks binnen enkele jaren geheel in Europa geraakte. En vandaag de dag geldt de partij met D66 als een van de meest uitgesproken maximalistische partijen. Goed, maar niet alleen de VVD is van haar federalistische geloof gevallen. We zien ook het CDA en de Partij van de Arbeid op zijn minst, laten we zeggen, een geloofscrisis doormaken. Wat later dan bij de VVD in hun geval. Zij hadden geen Bolkestein en meer reactief. Doorwerking van de Fortuinrevolutie van 2002 en zeker ook de doorwerking van het desastreuze grondwetreferendum van juni 2005. Weet u nog, 62% van het electoraat dat die concept grondwet afstemde. En we zien dat zo onder de kabinetten Balkenende het eurofiele gehalte van de CDA-programma's erodeerde. En de CDA-score ging van 4 in 2002 in die periode naar een voor die partij uiterst zuinige 2, puur positivistisch, in 2009. En ook bij de Partij van de Arbeid zien we een aantasting van de Europa-ambities in die periode. Maar beide partijen lijken zich de afgelopen 2 jaren te hebben ontdaan van die twijfels en weer volop voor Europa te gaan. Althans, programmatisch. Voor wat de programma's betreft. In de beleidspraktijk, in de verdere campagne, is het beeld heel wat volatieler. Wispelturiger. Goed. De PVV, de Partij voor de Vrijheid, was de afgelopen jaren een renationalisatorische stellingname toegedaan en heeft zich sinds kort openlijk uitgesproken. Als EU verwerpend, de heer Wilders wil een beroep doen op artikel 50 van EU, het EU-verdrag, het uittredingsartikel. Gaat hem dat stemmen opleveren? Dat is kwestieus. In het juni-nummer van de Internationale Spectator hebben we er een artikel aan gewijd. Mevrouw Van Dorp en ik. In het algemeen kun je zeggen dat de Nederlander nogal kritisch is ten opzichte van Europese aangelegenheden. Als het gaat om de netto bijdrage, als het gaat om verdere uitbreiding, als het gaat om steun voor Zuid-Europese regeringen. Maar dat als je haar of hem, die burger, de hamvraag stelt, namelijk is het lidmaatschap van de Unie voor Nederland een goede zaak of een slechte zaak, dat dan tussen de 70 en de 80% van de Nederlanders zegt dat dat een goede zaak is. Dus het is nog maar de vraag of de heer Wilders met zijn pleidooi voor uitreding extra stemmen gaat winnen. De SP tenslotte, en dan kom ik tot een afronding, worstelt met Europa. De partij heeft een renationalisatorisch verleden. Als je nog verder teruggaat in de tijd zelfs een verwerpend verleden. En dat leidt tot een zekere tweeslachtigheid, want ze wil tevens regeren. In haar laatste programma, in algemene zin, drukt de partij zich gematigd positief uit over Europese samenwerking en integratie als middel voor het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. En dat leidde tot die historische hoge score 2 voor het programma voor aanstaande 12 september in tabel 3. Maar als je naar deelgebieden gaat kijken, blijft er van dat positivisme weinig over. Die deelgebieden vindt u op de achterzijde van het uitdeelvel. We gaan ze niet hier doornemen. In algemeen wijken de scores niet zo veel af van het algemene beeld. U vindt daar tabel 4, de scores voor financieel-monetaire vraagstukken. Als gezegd, die hulppakketten voor lidstaten in begrotingsnood, het disciplinaire toezicht van Brussel op de nationale begrotingen enzovoort. Tabel 5 gaat over de externe betrekkingen. De vraag of de EU daar een nadere rol in heeft te spelen. En tabel 6 over de wenselijkheid van verdere Europeanisering van migratie- en asielbeleid. In het algemeen, nogmaals, geldt dat de scores weinig afwijken van het algemene beeld in tabel 3. Maar het is toch zeer interessant dat in het geval van de Socialistische Partij, die in die algemene score van tabel 3 een voorzichtig positivistische score haalde, we nu op alle drie deelterreinen een nul, een terugkeer naar EU, behoudend zien. Als het erop aankomt, als het concreet wordt, vindt de SP het nog moeilijk om EU, om Europa, competenties toe te vertrouwen. Een soort gebedsworsteling zou je het kunnen noemen. Tussen aan de ene kant regeerlust en aan de andere kant traditioneel wantrouwen. En zo wild tussen beeld en werkelijkheid. Ik dank u voor de aandacht.
Dat is helemaal. Dank u wel voor deze boeiende actuele uiteenzetting. En terwijl meneer Hoekstra naar de microfoon gaat, kijk ik even rond. Zijn er vragen over zaken ter opheldering van wat meneer Harry van der zegt? Ja, in ieder geval één vraag bent u niet helemaal duidelijk. Naar de ontwikkeling van de ChristenUnie. Kunt u die even kort
toelichten? Nou, we zien dat ten tijde van Balkenende 4 waar de ChristenUnie een van de partijen, een van de kabinetspartijen was, zien we de standpunten van de ChristenUnie zich in gouvernementele richting ontwikkelen. De partij liet zich positiever uit over Europa dan in die kring tot dan toe gebruikelijk was. En dat is een van de factoren geweest waar de ChristenUnie door haar traditionele electoraat nogal voor gestraft is. Veel ChristenUnie-kiezers hebben de laatste keer op de staatkundig gereformeerde partij gestemd. En zonder een ChristenUnie-vrouw of man, die kan je niet van opportunisme betichten, dat hoort niet. Maar men is misschien wat geschrokken en heeft zijn stellingname over Europa in meer traditionele zin bijgebogen.
Dank voor de nadere toelichting. Meneer Hoekstra, politieke partijen en Europese integratie.
Ja, dank u wel. Ik denk dat dokter Hardyvan een goed overzicht heeft gegeven van de programma's. Alleen, ik ben het niet helemaal eens met zijn stelling die hij aan het begin poneerde. Dat programma's steeds meer worden gelezen. Tenminste, misschien is dat wel zo, maar nog steeds worden de programma's erg weinig gelezen. En in elk geval worden veel meer gekeken naar tv-debatten of wordt er naar de campagne gekeken. Dus daar wou ik me eigenlijk op richten. Hoe komen de programma's naar voren in de campagnes van de politieke partijen? Dan wil ik me vooral richten op de tv-debatten. En de campagne tot nu toe voor september 2012 is natuurlijk nog niet zo lang bezig. Dus ik richt me vooral op het debat van afgelopen zondag. Het zogenaamde premiersdebat. Even kijken. Ja, ik denk dat dokter Hardyvan al een goed voorbeeld gaf van een programma dat makkelijk in de campagne is te verwerken. Dat is het programma van de PVV. Het is een goed te lezen programma. En de one-liners die daarin staan worden door Wilders ook gebruikt in debatten. Andere programma's, bijvoorbeeld van D66, zijn veel complexer. En het is ook lastiger om in een kort debat het programma te verwerken voor die lijsttrekker. Eigenlijk geldt het voor alle partijen behalve de PVV. Ik kan tot nu toe een viertal conclusies trekken over de rol van de programma's in de campagne. En ik zal één voorspelling doen voor de rest van de campagne. De eerste belangrijke conclusie is dat Europa een belangrijker onderdeel is van de campagne dan in de campagnes hiervoor. Bijvoorbeeld het debat van afgelopen zondag, dat begon ook met het onderwerp Europa. En Europa maakt een heel groot deel uit van het debat. En er was ook echt een groot verschil van inzicht tussen bijvoorbeeld de PvdA aan de ene kant en de PVV aan de andere kant. En als de andere partijen, bijvoorbeeld D66 en GroenLinks, ook wat meer in de debatten zullen meedoen, zoals bijvoorbeeld vanavond, dan zullen we die tegenstelling denk ik nog meer kunnen zien. En ik denk dat het ook goed is, omdat er daardoor meer discussie komt over Europa. Zoals dokter Hardyvan ook al uit de programma's kon opmaken. Een tweede conclusie is dat er, ja dat heb ik eigenlijk al gezegd, dat de stellingnames veel meer verschillen van elkaar dan in de campagnes hiervoor. Ik denk dat het ook de eerste keer is dat er een partij is die meedoet aan de debatten, die zegt Nederland moet afstand nemen van de Europese Unie en uittreden. Dan de derde belangrijke conclusie is dat de campagne van de partijen wordt vooral gekenmerkt door uitspraken over wat Europa niet moet doen. Dus er is een hele negatieve framing op dit moment. Vooral VVD, SP en PVV die bedienen zich van die tactiek. De VVD gaf bijvoorbeeld aan bij monden van Rutte dat de Europese Unie zich niet moet bemoeien met de pensioenen en niet met de zorg moet bemoeien. Ook Roemer die had het een paar keer deed hij dat in het debat. Dat is opvallend, want de SP heeft bijvoorbeeld wel bepaalde standpunten in haar programma over waar de Europese Unie juist meer moet gaan doen. Bijvoorbeeld over het sociale vangnet. De SP wil ook dat er Europese afspraken komen over bijvoorbeeld een minimumloon. Daar heb ik Roemer helemaal niet over gehoord afgelopen zondag. En ik denk eigenlijk ook niet dat hij dat veel zal laten horen in de campagne. Een uitzondering daarop was Samson. Maar hij gaf aan dat de Europese Unie bijvoorbeeld meer moet doen bij het bankentoezicht. Maar hij gaf ook aan dat het eigenlijk alleen maar is omdat het alternatief nog slechter is. Dus we kunnen wel stellen dat het hart echt is verdwenen en het verstand de overhand neemt. Dan de vierde belangrijke conclusie is dat de programma's van de partijen vooral worden aangehaald door de opponent. Dus je hoort weinig partijleiders vertellen waarom hun programma het beste is met betrekking tot Europa. Veel meer zie je dat de partijleiders andere partijen aanvallen op hun programma. Dus de SP bijvoorbeeld, die geeft aan waarom de PvdA, waarom het PvdA-programma met betrekking tot Europa niet deugt. Terwijl, er wordt niet, zeg maar, het gedachtegoed van de partij wordt niet actief uitgedragen als het om Europa gaat. Dan kom ik ook tot mijn voorspelling. Ik voorspel dat SAP en Pechtold bijvoorbeeld, dat die wel actief hun Europa-standpunt zullen uitdragen. En terwijl Roemer, Rutte en Samson, dat die juist, of Samson, ik bedoel meneer Buma, dat die juist hun Europa-standpunt een beetje op de achtergrond zullen laten. En andere partijen zullen aanvallen op hun Europa-standpunt. Vanavond is er weer een debat en dan kunnen we zien of mijn voorspelling uitkomt.
Dank voor deze inleidingen die over het verleden, over het heden en zelfs over de toekomst gingen. Kortom, alles wat wils. Ook hier even rondkijkend voordat we in discussie gaan of meneer Hoekstra onhelder is geweest of u nog iets nader wilt vragen. U hebt nog een vraag.
Mijn naam is Khalid Chaudhry, zelf ben ik kandidaat van de Partij van de Toekomst. Ik heb een vraag. Wat praten we hier over vernieuwingen, democratie? Dan zijn we niet bezig met status quo. Wij praten hier alleen over de gevestigde partijen en over hun programma. Maar er zijn nu op dit moment meer dan 10 politieke partijen aan het deelnemen.
Oké, even voor helderheid. Waarom hebt u nieuwkomers weggelaten?
Ik denk dat ik dat in mijn onderzoek heb het al gedaan. En bijvoorbeeld de Partij van de Dieren heb ik ook niet meegenomen. Omdat het gewoon te veel werk is.
Dus dan zijn jullie tegen dat level playing field.
Nee. We gaan niet beschuldigen doen waar we voor of tegen zijn. U zou even een verhelderende vraag stellen. U hebt een antwoord gekregen. Namelijk, het was te veel werk. En misschien moet u daarna even doorpraten en dan kunt u het werk uit handen nemen. U had toch nog een feitelijke vraag, hè?
Het ging over dat negative campaigning over de EU. Weet je dat de EU vooral een negatief punt aanhaalt? Maar is dat niet überhaupt de toonzetting van de hele campagne? Dus dan valt het elk onderwerp dan is, zorg, onderwijs. Of is het ook negatiever dan de andere onderwerpen?
Is de frame over Europa negatiever dan bijvoorbeeld over de zorg, over het onderwijs of over andere onderwerpen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet echt meer op gericht.
Okay.
Maar ik denk dat er wel iets in kan zitten.
Oké. Okay. Dank. Ja, de microfoon. Ja, we gaan nu even debatteren. Dat doen we aan de hand van een paar stellingen die we bedacht hebben. En dan ben ik buitengewoon benieuwd wat u erover vindt. En vliegt u elkaar vooral in de haren, zeg ik altijd maar. De eerste stelling is, dat gaat eigenlijk over het verleden. Het gaat over het Europese idealisme. En het luidt dat het is nu een beetje Europa bij gebrek aan beter. Het Europese verhaal, het verhaal zoals we dat mevrouw Reiding hebben horen vertellen, dat in elk geval in de jaren 70, 80 aan het uitdoven was. Het verhaal van vlak na de oorlog, nooit meer oorlog. Dat verhaal is aan het uitdoven. Europa, het Europese verhaal, heeft geen ziel meer. Wie herkent zich daarin, wie herkent zich daar niet in? Ja, ga je gang. Dat u iets luider praten. Want
ik heb het Rilke verhaal al enkel decennia gevolgd, ook soms van afstand. En wat ik in mijn omgeving merk, is dat inderdaad het geloof en het vertrouwen in Europa onder mensen in de straat wegvalt.
En hoe komt dat volgens u? Wat bedoelt u daarmee?
Europa draaide prima in de tijd dat er een EEG was, een economische gemeenschap. Er was wat gemoor over democratie en het bestuur in Brussel, maar daar kon iedereen mee leven. En toen kregen we de invoering van de euro, waar heel veel tegen gewaarschuwd is. Iedereen had zijn eigen mening over heeft. Dat ik persoonlijk vind het geen succesvol. En verder aan de monetaire unie, waar we aan alle kanten in het pak gespijkerd zijn. Alleen, er is geen politieke unie. En dat is ook heel erg moeilijk. Dat zal niet lukken. Ik heb vaak afgereisd in mijn leven, vooral in Europa. Je kunt Zuid-Portugal niet vergelijken met hier de Randstad.
Oké, dank u. Ik kijk even rond. Mevrouw. Herkent u dat verhaal dat het aan het uitdoven is? Ook in uw omgeving meer sceptisch? Wie merkt wel iets van een herlevend idealisme rondom Europa? Ga je gang. Je kent nog meer euro-optimistische jongeren. Ga je gang.
Nou, niet zozeer Anton Hakenmulder. Als die stelling waar zou zijn, hebben we het over zieloze lichamen of een zieloos lichaam. En in mijn beleving, zoals ik ben opgevoed, is dat niks. Dat moet je ter aarde bestellen. Ik denk dat er wel degelijk nog een ziel is, die misschien ook af en toe ergens anders heil zoekt. En dat men vooral met de lichamelijke aspecten steeds meer problemen krijgt.
Probeer eens uit de beeldspraak te komen. Wat bedoelt u concreet?
Nou, lichamelijke aspecten bedoel ik alle regelingen, alle wetten, alle verdragen, de instituten. En wat de aparte landen daar ook mee verder menen te moeten doen. Of juist afstand van te nemen. Dat begint steeds helderder te worden. Helaas juist als er minder geld is. En helaas juist als je een stap verder bent gegaan met zo'n gemeenschappelijke munt en zo'n unie. Begint het allemaal te wrikken. Maar ik denk dat dat een fase is die misschien veel te lang duurt, maar waar we best wel doorheen komen. En als je kijkt naar de rest van de wereld waar alles aan schaalvergroting doet, waar de economieën die het nooit van had verwacht enorm groeien, en Amerika wat wel zieltogend leek en toch weer er bovenop komt, zou ik denken in die zin positivisme.
Een goede start.
Ik vind het heel jammer dat überhaupt dat deze verkiezingen er zijn, dat punt 1 en punt 2. Dat het dan allemaal over wel of niet Europa moet gaan. Want ik denk niet dat dat het wezen voor het binnenland is. Maar dat terzijde.
Oké. Wie herkent nog meer over de stemming hoe we zieloos zijn? Ga je gang.
Ja, Paul Snijboer. Ik herken me toch wel de stelling. En ik denk dat het grote bewijs daarvan was met het referendum inderdaad. Waarbij dus de oude argumenten, dus ook wel op aangaf, van nooit meer oorlog en dergelijke, toch uitgebruikt leken. En er zijn geen nieuwe argumenten meer in de plaats gekomen. Ik vrees dat we daar nog steeds in zitten. Dat geldt trouwens voor meer verhalen. Dat geldt voor socialisme en liberalisme ook. Op een gegeven moment zijn bepaalde doelen bereikt. Er is vrede in Europa. Er is een welvaartsstaat. We hebben een grote vorm van vrijheid. Dus dan zijn dat soort verhalen, hebben op een gegeven moment geld zijn verloren. Wat dan nog meer? En nu is het vooral defensief. Het is vooral angstig. Hè? We zijn vooral bang om kwijt te raken wat we al hebben. En daar heeft Europa niet echt een antwoord op. Dus ja, een stukje nieuwe bezieling lijkt mij wel noodzakelijk. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Nog in Nederland, nog over de grens.
Wie vertelt het verhaal bezield door in zijn of haar omgeving? Ja. daar zit het verhaal. Daarin zit het nieuwe verhaal, zegt u.
Ja.
Meneer Jansen? Hebt u ze opgeteld? Ik heb niet gedaan.
Ja, hoeveel?
Hoeveel?
Dat weet ik niet meer.
Oké. Okay. Okay.
In ieder geval,
zoek hem op.
Ruim 105.
Dank u wel. Ik hoor eerst een. Ik ga even terug naar de tafel. Ik kom zo terug. Even tussen alle daar. De eerste opmerking van meneer daar, die zei van vroeger was het beter. De EEG, de oude EEG, de oude onder ons. En die herinnert zich nog, dan ging het allemaal wat soepeler. Is dat nou echt zo? U hebt er naar gekeken, u hebt er onderzoek naar gedaan?
Ja, ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met van dat het toen beperkt was in EEG. Maar wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat in de jaren na de oorlog, de eerste decennia, toen was Europa een toekomstdroom. Wat die andere meneer zei wat het in Oost-Europese landen nu eigenlijk nog is. Terwijl langzaam, en dat is denk ik ook onvermijdelijk, is Europa natuurlijk een soort dagelijkse realiteit geworden. Met beslommeringen en vervelende dingen. En daarmee wordt het natuurlijk bij uitstek ook kwetsbaarder voor kritiek en voor twijfel. Daarnaast wat misschien ook wel een rol daarbij kan spelen, is dat het engagement met Europa is afgenomen. We hebben natuurlijk ook minder invloed gekregen in Europa. In die eerste jaren, toen waren we 1 van de 6. Nu zijn we 1 van de 27. En ik denk, engagement, dat is ook bij uitstek iets dat ontstaat. Als je het gevoel hebt dat je invloed hebt. En dat maakt het voor politici nu, bijvoorbeeld in de campagne, natuurlijk ook wel een stuk lastiger om dat engagement te tonen. Want wat voor beloften kunnen ze de kiezer doen? Ze moeten straks eerst in de formatie nog met een aantal andere partijen zaken doen en vervolgens nog met 26 andere landen in Europa. Dus dat maakt die stap van wat je wenst naar realiteit natuurlijk ook heel groot. En ik denk dat het daar ook iets mee te maken heeft van dat engagement minder is geworden.
Meneer Harry Veld, die narrigheid waar meneer Jans over sprak, die Hollandse narrigheid, hebt u die ook geproefd en gemeten in verkiezingsprogramma's?
Ja, die komen we wel tegen hoor. Ja. En dat is. Voor een analist is dat helemaal niet zo erg, verzeker ik u. Als die humor er wat bij zit. We hebben in Nederland toch de vreselijke ziekte dat we de hele tijd denken dat we voor Europa of tegen Europa moeten zijn. Als je Europa nou gewoon eens ziet als een bestuurslaag, dat helpt al enorm. Waar is de ziel van de gemeente Den Haag? Dat is een vraag die ik ook niet stel.
Die van de waterschappen vind ik ook wel een boeiend.
Bijvoorbeeld. Hè? Dus ik zie het als een proces van normalisatie. Vroeger scholden we, de man en de vrouw in de straat scholden op de hoge heren hier in Den Haag. En nu schelden we op de hoge heren en dames in Brussel. Dat is volstrekt normaal. Dat hoort bij dat proces van de groei van Europa als bovenstatelijke bestuurslaag.
een beetje een tijdelijke ziekte, een groeistuip waar we doorheen moeten. Mevrouw, ik zag u net even de vinger opsteken.
Ja.
Ja, kijk, meneer, merkt u dat ook? Het verschil tussen hoger opgeleide en lager opgeleide als het gaat om de waardering van Europa?
Dat is een van de kernpunten van het geheel. Als we het hebben over euroscepsis, dan hebben we het niet over een discussie over wat er in Europa wel of niet gebeurt. Want dat is voorbehouden aan een kleine kern van mensen die al tientallen jaren dus het Europese beleid... In Nederland en vaak ook in andere landen, bepalen. En die niet een achterban op de burger betrekken bij de beleidsvorming, de beleidsvoorbereiding. En dat betekent dat er wel enige belangstelling is voor het Europa-debat in een kring van hoger opgeleide. En dat we geen enkele mogelijkheid hebben op dit moment nog. En dat we echt zouden moeten uitzoeken hoe bereiken wij de lagere opgeleiden die een groot deel van onze burgerij vormen. En die niet discussiëren over Europa. Die zeggen alleen maar Europa is rotzooi. En verder hoor je niks.
Okay.
Ze zijn er alleen maar bang voor. En dat is het echte probleem waar Europa voor staat.
Oké, okay, dank. Ja, graag. Hebt u daar ook naar gekeken? Is daar onderzoek naar gedaan? Het verschil tussen hoger opgeleide jongeren, merkt u dat? Weet u daarvan?
Nou, ik wou er wel even op inhaken, want ik denk dat het niet alleen een verschil is tussen wat een hoger opgeleide, dat hij een ander blikveld heeft. Maar ik denk ook dat de voor- en de nadelen van Europese samenwerking, dat die... niet gelijk verdeeld zijn. Dus ik denk dat een hoger opgeleide heeft meer voordelen van een grotere markt met concurrentie dan een lager opgeleide dat meteen ervaart. En ik denk dat het dus niet met het opleidingsniveau aan zich veel te maken heeft, of in elk geval heeft het wel mee te maken, maar het is ook een kwestie van voor- en nadelen die je zeg maar ervaart.
Ik wil naar de tweede stelling gaan, want anders blijven we te lang in de eerste hangen en de tijd schrijdt voor. Dat is nou allemaal zo met boeiende discussies, heb je altijd te weinig tijd. De tweede stelling, die gaat over euroskepsis. Euroskepsis, zo wordt hier met zoveel woorden gezegd, heeft ook te maken door de opstelling van onze politici. Die beloven veel in Den Haag, wat ze vervolgens in Brussel niet waarmaken. Daar komt een euroskepsis op. Ik zie u grijnzen, mevrouw. Dan denk ik dat u het daarmee eens bent. De dubbelhartigheid van de Nederlandse politiek.
Ja, dus niet zozeer maar dat je geloof wordt, iets maar een beetje de opvraag spelen. Zo kan je dan wel luisteren.
Wie meer over deze stelling? Mevrouw.
Maar het is wel glashelder dat Nederlandse politici niks kunnen waarmaken in Brussel. Ik bedoel, het beleid van Brussel wordt vastgesteld door gezamenlijk Duitsland en Frankrijk. Wat wij hier te zeggen is allemaal...
Dat betekent helemaal niks. Dan moeten we helemaal niks beloven over Europa, zegt u eigenlijk.
Nou, of we kunnen dat niet.
Kunnen dat niet.
Ja.
Dus de volgende teleurstelling is al ingebakken.
Ik wil ook iets hieraan toevoegen. En dat is, zo'n 20 jaar geleden heb ik het gevoel dat in Nederland... Ja, de mensen met een hoge opleiding, de belangrijke lieden, die vertelden hoe het moest... En de plebs, die liepen daar achteraan. En dat is nou, helaas, het is wel heel erg veranderd.
Oké, helaas schrappen we. Oké, okay, dank u wel. Meneer Vis. Maar beloven ze die paar meter verderop aan het Binnenhof, in uw beleving, beloven ze te veel, meer dan ze kunnen waarmaken in Brussel? Is dat een probleem?
Ja, maar ik denk dat het in de politiek, laat ik zeggen, niet alleen ten aanzien van Europa, maar ook ten aanzien van...
Nu wordt een Europees probleem een nationaal probleem, een heel breed, heel groot. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik kijk nog meer over deze stel... Sorry, ja, pardon. Even terug naar de stelling. Beloven ze hier meer dan ze daar waarmaken? Vindt u dat ook? Of wie vindt dat niet?
Zeker weten?
Hebt u daar voorbeelden van?
We hebben niks meer te beloven hier in Den Haag.
Want?
Eigenlijk, dit gaat over, we waren aan het praten over de hoogopgeleide ofzo. Weten wij niet, sinds afgelopen jaren, heel veel merkbare aantal is naar de heer Wilders gegaan. Heel hoog opgeleide mensen. En dat was ook in media geweest. En dat is het gevaar. De rise of nationalism in Nederland sinds september 11. En hierdoor hebben wij wel mee te maken met de euroscepticism en dat soort van dingen.
En dat komt doordat we hier in Nederland te veel beloven wat we in Europa niet waarmaken.
Eigenlijk, de heer Wilders of de extreemrechtse partijen, ze hebben wel succes behaald.
Mm-hmm.
En een soort van insecurity en onveiligheid gevoelens binnen onze maatschappij, in de Nederlandse bevolking, te brengen. En hierdoor denken mensen, oké. Wij moesten terug naar...
Held, over deze stelling, nog meer, want ga ik even...
Het is een beetje een passieve stelling.
Kijk eens, dat heb je ook gemeten. Je bent zo enthousiast.
Ik heb de neiging de stelling om te draaien. Dat wat onze minister-president bijvoorbeeld in Brussel met zijn collega's tot stand brengt. Dat hij daar niet helemaal het achterste van zijn tong laat zien bij zijn verantwoording van die beslissingen in het Nederlandse parlement.
Dus heb je eigenlijk veel meer, wou je zeggen?
Ja,
okay.
Alleen een beetje stiekem.
Maar dat bevordert ook de scepsis.
Nou ja, het is een debatteertruc. Hè? Dat je zegt van er is geen soevereiniteit overgedragen. Nou, als je nieuwe Brusselse competenties hebt geformuleerd met je collega, dan hebben die Brusselse competenties wel consequenties voor de Nederlandse soevereiniteit. Dus het is geen liegen, maar het is wel economisch met de waarheid omgaan.
We zijn in verkiezingstijd, we gaan over liegen, hebben ze. Was dat vroeger nou beter?
Werd het toen realistischer over Europa en over wat je in Europa vermag gesproken?
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik probeer mijn radertjes te laten draaien. Ik denk dat er gewoon over Europa niet zoveel gecommuniceerd werd. Er werd niet om gevraagd. Om die verantwoording. En hij werd ook niet afgelegd. Ik denk dat dat het antwoord is.
Dat is interessant. Ik ga met u goedvinden naar de derde stelling. Want het is al 4:00. En ik mag een klein beetje...
Is die microfoon niet als een losse microfoon?
Heen en weer te gaan. Ik krijg hem niet los. Ik heb hem al geprobeerd. Ik zal proberen nog...
Die straks. Die
deze.
Twee.
Doet deze het niet?
Deze microfoon gebruikt om aan de verschillende mensen...
Ja, ik zal het even proberen. Ja, kom maar. Dan ga ik even naar de derde stelling, de laatste. Dat gaat over de programma's, wat we lezen en wat ze vervolgens doen. De stelling is dat Nederlandse politieke partijen eurofieler in hun woorden zijn dan in hun daden. Meneer Harry van?
Ja, de hoge scores voor PvdA en CDA wat betreft de programma's, hebben u wellicht wat verbaasd. We zien dat in het geheel van de campagne deze partijen op de rem trappen. Het is nog steeds het trauma van de bukkende bestuurder, die bang is dat hij zich gaat branden, dat hij door de kiezer gestraft gaat worden als hij zich positief uitlaat over Europa. Herinnert u zich nog de oorverdovende stiltes bij de verkiezingen van 2006? Dus ja, in die zin, politieke programma's worden geschreven door een kleine partijelite die geneigd is tot meer eurofilie dan het gemiddelde kader, laat staan de kiezer.
Oké, herkent u dat, meneer?
Ik wil deze herstelling niet omdraaien.
U wilt hem omdraaien? Een daden zijn volgens heel veel. Nou, dat is. Wie herkent dat dan? Wie vindt politieke, Nederlandse politieke partijen in hun daden meer Europees gezind, als ik dat een goed woord is, dan in hun woorden? Mevrouw.
Dat lijkt me nogal niet. Dus als je luistert naar Rutte, ten behoefte van de peupel, zegt hij anti-euro dingen, maar in de praktijk is hij.
Valt hij reusachtig mee?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ik kijk even rond. Andere opvatting erover. Meneer Jans opnieuw.
Misschien verder aan het woord, maar ik geloof de enige partijen in Nederland die oprecht Europees en Europhiel zijn GroenLinks en D66. De andere partijen behandelen dat als een noodzakelijk kwaad, die er met hun eigen voorkeur is. Maar het is nooit echt iets wat hartelijk uit hun daden blijft.
Ja, ga uw gang. De dip van 98.
Ik denk Hoekstra. Dat bij de liberalen
is het denk ik ook een ideologische keuze, denk ik. Want hun doelstellingen met Europese samenwerking waren in 1998 voor het grootste deel bereikt. En dan kan je zien, zoals dokter Harry van ook zei, Europese samenwerking is bewegend. Dus als het doel eenmaal bereikt is, dan worden ze meer EU-behoudend. Ze willen de zegeningen behouden, maar zien geen heil in verdere Europese bevoegdheidsvorming. En bij de sociaaldemocraten zie je bijvoorbeeld dat zij de vrijhandel omarmen, maar dan zien ze dat er ook een aanvullend pakket nodig is op Europees niveau om de concurrentie in te dammen. Dus ik denk dat daar de verschillen vandaan komen.
Oké, dat is de dip van 98 verklaard. Daden en woorden. Wie daarover? Dan ga ik tot slot even naar de slotstelling voor vanmiddag. Onverschilligheid in het verleden heeft geleid tot euroskepsis in het heden. Wie is er niet mee eens?
Ik wil iets zeggen.
Ga uw gang.
Wij leven op dit moment in een globaliseerde wereld. Het is pijnlijk om cijfers te zien dat de partij zoals SP, die is aan het groeien en heeft zin in de regering te komen. En ze staan samen met de kleine rechtse partijen, SVP, CU en dan PVV, samen met hun hebben ze een soort van harmonie.
Ja, maar ik ga even terug naar de stelling.
De globaliseerde wereld.
Even terug naar de stelling graag. Daar spreken we nu over. We spreken nu over de stelling of het verleden, toen we onverschillig over Europa, of dat nu doorwerkt. En of we daar last of gemak van hebben, al nagelang uw politieke voorkeur.
Maar dat wilde ik zeggen.
Oké. Okay.
Dat wij zijn eigenlijk terug te trekken. Vanuit, dat betekent indirect of direct, betekent dat oké, wij zijn niet voor een global world.
Oké, okay.
Dus
helder.
Dus zoals de Europese Unie.
Ga, meneer.
Mag ik een vraag stellen over de stelling? Want onverschilligheid staat niet bij van wie, door wie en hoe lang geleden.
Ja.
En voor mij is dat heel Europa al knap lang geleden, in 1962. En voor anderen, die letten pas een tijdje op, kan ook niet anders. Dus ik vind het allemaal vager dan we echt reëel kunnen beantwoorden.
Misschien geeft u uw eigen interpretatie daarvan. Want?
Zo was je nooit zo ver gekomen. Zo is eigenlijk die hele opbouw is telkens weer uit het vorige voortgekomen en moest een beetje in de schaduw worden geregeld. Dat is hoe ik het allemaal heb meegemaakt en erop terugkijk. Maar met het democratisch gevoel van heden zeg je ja, dat had je nooit zo moeten doen, want nu zit je inderdaad met eurosepsis en hoe kom je eruit? Want nu is het UU aangebroken.
Dus de skepsis is in uw redenering niet zozeer een resultante van onverschilligheid, als wel van, nou ja, een beetje achter de schermen zaken doen, op afstand houden en een gebrek aan voorlichting uit het verleden.
Ja, ik denk dat het nooit echt het ding van de brede bevolking kunnen worden. En zeker niet voor de tijd van internet enzovoorts. Want daar werd je buiten gehouden, waar er hard aan het werk en alles.
Oké.
Okay. Waar ook aan het genieten. Laten we dat niet vergeten.
Oké. Okay. Heer Vis? Nou, één zin, daar hou ik u aan.
Dat mag ik dat zeggen. Europa, de Europese Unie is een soort van scapegoat geworden. De politici hier in Nederland is gevaarlijk voor problemen op te lossen van de bevolking. En hierdoor gebruiken ze de Europese Unie. En er zijn alleen voordelen van de Europese Unie en geen nadelen van de Europese Unie. En
dank u wel. Dat zijn drie zinnen. Ik heb het al twee keer door gedaan. Mevrouw van Dorp, onverschilligheid in het verleden. Zal het beklijven? Dat is even de vraag, meneer Haarvan. Neem een blik in de toekomst. Dat vraag ik meneer Hoekstra, want die kijkt in de toekomst namens ons allemaal.
Wij kijken in een kristallen bol. Die politisering van het debat over Europa, die is al 10 keer aangekondigd. Hè, de afgelopen 20, 25 jaar. En nu gebeurt het eindelijk. En ik denk dat het blijft. Ik denk dat dit er ook voor staat dat we Europa niet als een soort abstract ideaal meer hoeven te zien, maar als een realiteit. In een steeds interdependenter wordende wereld heb je een Europese bestuurslaag nodig. Als de Europese Unie morgen ter ziele zou gaan, dan zouden we overmorgen een nieuwe oprichten. Dus ik denk dat Europa als element in de publieke wilsvorming blijft.
Dat is helder. Ik ga geleidelijk aan afronden. Ik zie er een paar vingers, maak er even een rondje. Dan kom ik terug naar de tafel en dan moeten we echt geleidelijk aan. Het is spannend. Gaan we stoppen. Meneer. Oké, okay, maar even het rondje af. Ja, meneer, u? Oké, okay, helder. Die twee, ja, is meneer links en dan. Daar vraag ik zo'n reactie op van mevrouw Reding. U als laatste. Oké, okay, dank. Mevrouw Reding, de wet van de remmende voorsprong. We liepen heel, heel voor en dat verkeert ze nu in zijn tegendeel. Klopt dat, dacht u?
Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Het is ja ook wat ik eerder al zei, van in het verleden was het een toekomstdroom. En het is nu allemaal natuurlijk heel gewoon geworden dat we die voordelen ervan hebben. Dus we hebben ook meer ruimte om zeg maar ons te concentreren op die nadelen, omdat we die voordelen toch al hebben. Dus ik denk dat het wel klopt wat u zegt.
Europa blijft, heren, dat heb ik u net horen zeggen, maar blijft daarmee ook de euroskepsis? Is dat ook een onderdeel van het verhaal? Meneer Harryveld.
Ja, het mopperen op de hoge heren en dames in Brussel is voortaan deel van ons volkskarakter. Daar moeten zich niet te veel zorgen over maken. We hoeven echt niet meer in korte broeken om de meiboom te dansen op weg naar het federaal Europa. Dat is er al grotendeels.
Ja, daar heb ik eigenlijk niets van. Nou, dank u wel. Dat lijkt me een mooi opwekkend slot. We hoeven niet meer om de meiboom te dansen. Het blijft bij ons en we mogen blijven mopperen. Kortom, dat past bij de narigheid waar we het eerder over gehad hebben. Dank voor uw bijdrage. De inleiders achter de tafel, zeer dank. Dit was het eerste rondje Europa in het kader van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut. En nog twee andere onderdelen komen dichterbij. Morgen is er een debat over Nederland en Europa, van koploper naar dwarsligger in het Huis voor Europa, hier aan de Hofijver. En maandagmiddag houdt staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken in de Raad van State de Montesquieu-lezing 2012. En die gaat over Europa. En de titel daarvan is, u herkent het allemaal na vanmiddag, Nederland voorbij eurochagrijn en eurofilie. En nogmaals, dat is in de Raad van State. En u bent vanzelfsprekend al voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. Meld u zich alleen even aan via de bekende site. Ik ga de sprekers ongetwijfeld, terwijl u applaudisseert, tenminste dat hoop ik, ga ik bedanken met een klein cadeautje namens het Montesquieu Instituut.